Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uit Psalm 51 zingen we het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 51, vers 5. Wij lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 3, de verse 1 tot en met 10. 1 Johannes 3, de eerste 10 versen. En als wij deze versen gelezen hebben, zingen we uit Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleidde. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond luisteren we weer naar een van de zaligsprekingen van de Heere Jezus. We zijn toegekomen aan de zaligspreking die we vinden in Matteüs 5, vers 8. Daar luidt het woord van God: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Laten we samen eerst bidden. Genadige God, we staan vanavond weer gereed om met elkaar de woorden die gij, Heer Jezus Christus, eens gesproken hebt en die in de Bijbel zijn vastgelegd en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, te overdenken. Maak in uw woord onze gang en treden vast. En geeft u ons verstand met goddelijk licht bestraald. En geeft u ons niet alleen maar te verstaan wat deze zaligspreking bedoelt, wat dat is, rein van hart, wat dat ook is, die belofte, ze zullen God zien. Heere, geef dat we dat niet alleen verstaan mogen, dat de schriften opengaan, maar geef dat het ook een echo mag hebben in ons hart. En als dat niet kan zijn, Heere, wilt u het dan door uw Heilige Geest zelf tot stand brengen. En geef dat we de geestelijke boodschap niet alleen maar verstaan, verstandelijk, maar ook beleven in de kracht die dit woord bevat. Heren, want het is een zaligspreking. En zaligsprekingen zijn bedoeld om het hart van degene over wie het gaat op te heffen. Zaligsprekingen zijn bedoeld om hen de overtuiging en de goddelijke garantie te geven hoe u over hen denkt en wat u voor hen hebt weggelegd en wat ze ongetwijfeld ook een keer zullen beërven. Het volk waar gij de zaligheid over uitspreekt, Heere, dat is dan daarom ook het enige echte gelukkige volk in deze wereld. En allen die er niet toe behoren, zullen uiteindelijk blijken diep ongelukkig te zijn. En dat voor altijd. En dat maakt het voor ons allemaal zo dringend noodzakelijk om erbij te mogen horen. En om er ernst mee te maken, om er inderdaad bij te gaan horen als we er nog vreemdelingen van zijn. O God, laat de boodschap van vanavond dan ook waarlijk dienstbaar mogen zijn aan bekering van hen die u niet kennen. Maar ook aan onderwijzing en bemoediging en vertroosting van diegenen die in beginsel hebben geleerd om bij u hun heil te zoeken, voor tijd, maar bijzonder ook voor de eeuwigheid, voor het lichaam, maar zeker niet minder voor hun onsterfelijke ziel. En laat zo door de werking van uw Heilige Geest het woord dat vanavond voor ons ligt, door uw Heilige Geest dan inderdaad ook zo mogen worden toegepast dat het vrucht draagt in ons leven, Heere. Weer alles uit ons midden wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Wilt u alles waardoor we gehinderd kunnen worden in spreken en in luisteren uit ons midden wegnemen. En laat de vorst der duisternis geen enkele gelegenheid overhouden om zijn verstorend en verwoestend werk te doen. Hij is altijd aan het afbreken. En als hij niet aan het afbreken is, dan is hij bezig om op valse gronden te doen bouwen. En dat is net zo funest. Heren, we moeten voor allebei bewaard worden. Dat hij uw werk afbreekt, dat hij uw woord tegenstaat, dat hij onze zielen misleidt. We moeten er ook voor bewaard worden om te gaan vertrouwen op gronden die niet van u zijn. Om te zijn planten die de hemelse Vader niet geplant heeft en die uitgeroeid zullen worden. En daarom, Heere, geef dat uw woord in waarheid gebracht mag worden, dat de bazuin een duidelijk geluid mag geven en dat wij verstaan mogen wat tot onze eeuwige vrede dient. Geef dat niet alleen aan ons, maar laten we u ook mogen bidden dat ge uw werk wil doen allerwege in deze wereld, als het toch inderdaad nog zo is dat in ons land en ook daarbuiten uw woord verkondigd mag worden. En dat er nog gemeenten en plaatsen zijn waar men samenkomt om uw woord te horen. Geef dat er honger naar dat woord mag zijn. En dat als er honger is, er ook brood mag worden uitgedeeld. En dat zo uw werk mag worden onderhouden. Laat het zaad gestrooid worden, Heere, maar zorgt u er dan ook voor dat het in een wel toebereide aarde terechtkomt. En dat het vruchten van geloof en bekering zal kunnen voortbrengen. En als het woord verkondigd wordt op plaatsen waar het nog niet eerder gebracht is en waar het als een onbekende grootheid voor het eerst aan mensen wordt gepresenteerd, komt u er dan net als in vroeger tijden in mee, als toen de apostelen uitgingen om uw woord te verkondigen zoals u hen opgedragen had, werkt u dan mee en zorgt u er dan voor, Heere, dat dat woord van u niet ledig terugkeert, maar laat het vruchtbaar zijn, laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk onder alle volkeren van deze aarde. Heere, zegen dan het zendingswerk en alle die daarin een taak en plaats hebben gekregen. Zegen ook het evangelisatiewerk en al degenen die daarin dienstbaar zijn. Zegen uw woord ook onder het volk Israël en zegen degenen die het woord aan hen zoeken te verkondigen. Heere, wij bidden u voor dat volk. En voor al de noden die er in dat volk zijn, voor de spanningen die ze op dit moment ook beleven, voor de tweespalt die er onder hen zichtbaar wordt en die de volkskracht dreigt te verbreken en de onderlinge eenheid die zozeer nodig is als ze omringd zijn van vijanden en als er aan alle kanten op hun ondergang geloerd wordt, die eenheid zoekt te verbreken. Heere, wij bidden van u, ontferm u over Jacob, over dat volk van Abraham en Isaac en Jacob. En geef dat ze het leren mogen, door alles wat hun wedervaart, op u de Heere te leren vertrouwen. Geef dat ze het gaan zien, dat de zaligmaker gekomen is, dat hij gekomen is ook tot het zijne, maar dat zij als de zijnen hem toen niet hebben aangenomen. Maar dat er toch nog een gelegenheid zal mogen komen, Heere, dat ze hem alsnog leren aannemen. En laat ook de dag van het heil van Sion dagen, opdat uw beloften ook daaromtrent zullen mogen worden vervuld. En opdat het waar zal blijken te zijn wat ge hebt laten vastleggen in de schriften, in oud en nieuw verbond, dat gans Israël zalig zal worden. Heere, wilt u bewaren voor ramp en leed en voor dingen die verschrikkelijk zijn, ook in de komende dagen. En laat ze bij u hun heil zoeken, Heere, politieke verwikkelingen mogen misschien door de een toegejuicht en door de ander afgekeurd worden. Politieke beslissingen kunnen er in deze wereld inderdaad op rekenen dat er voorstanders en tegenstanders zijn. En dat de een de ander overheerst of de ander de een overheerst. En zo zal de vrede nooit gevonden worden. De vrede tussen volkeren niet en de vrede tussen verschillende delen van een bevolking niet. Maar als mensen onder het woord van u leren buigen en als men alles leert uit handen geven, dan kan er inderdaad toch ook iets van vrede en rust ontvangen worden. Heere, wilt u uw beschermende handen uitbreiden over alles waarvan wij dan zeggen dat het brandhaarden zijn en dat er conflictstof ligt, opdat deze wereld bewaard mag blijven voor verdere uitbrekingen van geweld, voor escalaties, voor verschrikkelijke dingen die dreigen en waarmee gedreigd wordt. Heere, u staat immers boven alles en u hebt toch de teugels van het bewind in uw handen en u hebt ze nog nooit uit handen gegeven. Al lijkt het er menigmaal wel op dat de dwaasheid regeert, dat de duivel de baas is en dat de zonde triomfen behaalt. Maar Heere, u bent toch de koning der koningen. Die naam hebt u toch gekregen. Heere der heren. Het is toch tegen u, o Heere Jezus, gezegd. Heers in het midden van uw vijanden. En dat doet u. Dat doet u vandaag ook en u zit op de troon. En we mogen het weten. En we mogen het geloven. En we mogen er bij tijden rust in vinden. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Denk ook aan onze kinderen. Vakanties zijn weer voorbij. Morgen gaan de scholen ook weer beginnen. Laten we bij deze gelegenheid dan bijzonder ook het onderwijs, het christelijk onderwijs aan u de Heere opdragen. Zegen dat aan onze kinderen. Geef dat het ook mee door de leiding en door de opvoeding op de scholen zo mag zijn in de levens van onze jonge kinderen. Dat zij gevormd mogen worden, maar dat ze het daar ook mogen leren hoe nodig het is om u de Heere tot hun deel te hebben. Zegen hen die in dat werk hun taak hebben gekregen en gevonden. En mag het werk zo ook onder uw gunst voortgang hebben, Heere. Laat uw naam ook daarin verheerlijkt worden. Werk zo nog onder jongeren en onder ouderen. En verheerlijk uw naam over de ganse aarde. En laat er een volk zijn en altijd weer een volk blijken te zijn dat toch u de Heere mag vrezen. Ook al hebben we het getij niet mee. Ook al is er heel veel dat er tegenin pleit. Maar laat het er toch zijn en geregeld weer mogen komen. En kon het zijn ook velen mogen komen die de oprechte keus mogen uitspreken om u de Heere te dienen. En die de onberouwelijke keus tot zaligheid mogen doen. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 16e psalm, het 4e en het 6e vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 16e versen 4 en 6. Gemeente, vanavond is weer een van de zaligsprekingen van de Heere Jezus. We hebben met elkaar gezien dat ze bij elkaar horen. Dat we ze ook niet van elkaar los moeten maken. Dat we ze ook in de volgorde moeten laten staan waarin de Heere ze geplaatst heeft. Want dat is geen willekeurige volgorde. Dat is geen volgorde waarin wij zelf de zaken anders kunnen gaan rangschikken. Zoals ze zijn gesproken door de Heere Jezus, zo moeten ze ook blijven staan. De ene zaligspreking vloeit uit de voorafgaande voort. Degenen die arm van geest zijn, dat zijn nu ook degenen die gaan treuren. En zij die gaan treuren vanwege het feit dat ze niks hebben en niks zijn en niks kunnen. En dus inderdaad ook arm zijn, bedelarm. Degenen die gaan treuren vanwege deze droevige situatie die een gevolg van hun zonde is. Zijn ook degenen die alle zelfvertrouwen kwijtraken en die zich leren buigen onder de Heere en daarmee ook hun zachtmoedigheid, hun geschonken zachtmoedigheid als vrucht van Gods geest mogen betonen. Zij zijn het ook die leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, omdat ze gaan beseffen dat ze zonder die gerechtigheid voor God nooit, nimmer kunnen bestaan. En daarom krijgen ze er behoefte aan en die behoefte is zo sterk dat ze daar naar uitzien, naar uitgaan, naar hongeren en dorsten. En als de Heere dan zijn belofte waarmaakt die hij over die hongerenden en dorstenden gesproken heeft, namelijk dat ze verzadigd zullen worden, dan ontvangen zij goddelijke barmhartigheid en die stralen ze uit door zelf ook barmhartig te worden. En dan volgt nu de zaligspreking over de reinen van hart. Dat zijn dus dezelfden als de armen van geest. Dat zijn dezelfden als die treuren. Dat zijn dezelfden als die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zijn ook de reinen van hart. En zij ontvangen de belofte. Naast die andere beloften die er al geweest zijn, dat ze het aardrijk zullen beërven, dat ze verzadigd zullen worden, dat ze vertroost zullen worden, dat ze het koninkrijk deelachtig zijn. Zij ontvangen nu daarnaast ook nog de belofte dat ze God zullen zien. Zalig, u herinnert u dat, dat is geluk, zalig, dat is, ik weet wel dat woord heeft door de loop van de jaren en door het vele gebruik onder ons een wat afgevlakte betekenis gekregen. We gebruiken het vaak ook zonder dat we eigenlijk de diepte van dat woord nog peilen. Maar zalig is tenslotte ook gelukkig. Echt gelukkig. En hier leren we dat ware geluk dus samenhangt met heiligheid. Maakt u ze niet van elkaar los alstublieft. Want alleen de reinen van hart zijn de gelukkigen. En langs een andere weg dan de weg van de reinheid des harten is het ware geluk niet te verkrijgen. Wat is reinheid van hart? Nou, wat het ook is, het zal iedereen duidelijk zijn dat het bij zo'n uitdrukking als reinheid van hart gaat om het hart. Daar heeft het mee te maken. Dat is duidelijk, niet waar? Zalig zijn de reinen van hart. De Heer Jezus zegt niet zalig zijn degenen die reine handen hebben. Zalig zijn degenen die rein in hun spraak zijn. Nee, zalig zijn de reinen van hart. Hart. Waarom hart? Omdat dat natuurlijk toch het centrum van ons hele bestaan is. Dat is het eigenlijke van ons mens zijn. Uit het hart des mensen zijn de uitgangen des levens. Wat ik denk en wat ik zeg en wat ik doe, dat denk ik. En dat zeg ik en dat doe ik omdat mijn hart is zoals het is. In heel mijn levensopenbaring komt uit wat er van binnen is. Spreek ik onreine dingen, dan is dat omdat mijn hart onrein is. Denk ik onreine dingen, gemeene dingen, lage dingen, dan is dat omdat mijn hart zo laag, zo gemeen, zo onrein is. Doe ik zondige dingen, ga ik naar plaatsen waar ik niet hoor te zijn, kijk ik naar dingen waar ik niet naar behoor te kijken, dan is dat omdat mijn hart in die verkeerde richting georiënteerd is. En daarom, als de Heere in het leven van een mens gaat werken, dan gaat hij werken aan de binnenkant. Dan gaat hij werken in het hart. Daarom is de wedergeboorte dat de mens een nieuw hart krijgt. Het gaat immers om zaligheid. Het gaat immers om de verlossing van het grootste kwaad. Het gaat immers om de oplossing van ons zondeprobleem. Daar kwam de Heer Jezus voor. Daar is de Heilige Geest voor gekomen. Dat is het doel van de Heere met al het heilswerk. Hij zoekt mensen tot nieuwe schepselen te maken. Hij zoekt ze te verlossen van de slavernij van de zonde, de heerschappij van de zonde, de schuld van de zonde. Hij zoekt ze te verlossen van die bron van alle vuile wanbedrijven. En daarom begint de Heere zijn genade, zijn heil, zijn zaligmakerswerk in het hart van een mens. Niet maar aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Nogmaals, dan is de wedergeboorte dit dat de mens een nieuw hart krijgt. En dus ook nieuwe uitgangen des harten. Wat is het probleem? Wat is uw en mijn probleem? Dat je soms verkeerde dingen denkt? Nee. Dat je verkeerde dingen gedaan hebt en geneigd bent nog meer verkeerde dingen te doen. Dat je wat los in je mond bent en dat je soms onbedachtzaam allerlei dingen zegt die je beter niet had kunnen zeggen. Dat is het probleem niet. Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding. Dodelijk is het. En de Heer Jezus zei het in Markus 7, lezen we het. Uit het hart des mensen komen voort. En dan noemt hij het op. Boze bedenkingen, dus wat er in je hoofd omgaat. Een boos oog, de manier waarop je naar anderen kijkt. En hoererijen, dieverijen, lasteringen. Wat je met je gedachten, met je daden, met je woorden doet, dat komt voort uit het hart des mensen. Daar ligt het kwaad. Daar wordt het geboren. Daar komt het vandaan. En daarom moet daar de wezenlijke verandering van een mens beginnen. Daar hadden de schriftgeleerden geen idee van. Want de Heer Jezus zegt tegen hen dat hun hele onderwijs en heel alles wat zij op godsdienstig terrein doen, er eigenlijk alleen maar op gericht is om, en dan gebruikt hij dat beeld, om de buitenkant van de beker en van de schotel te reinigen. Ze kijken niet hoe het er van binnen uitziet. De buitenkant, als die maar in orde is. Als de mensen maar leven zoals het naar de norm, naar de uiterlijke norm van Gods geboden wezen moet. Als ze op tijd hun offers maar brengen en als ze hun gebeden maar zeggen. En als ze de tienden maar brengen en als ze andere verplichtingen maar nakomen. Dan is het in orde. Maar dat het van binnen nog altijd verdorven is, daar hebben ze geen erg in. Daar maken ze zich ook niet druk om. En ze leren de mensen ook nooit dat zij zich er druk om moeten maken. En vandaar dat de Heer Jezus in hele scherpe bewoordingen dat gedrag en die prediking van de schriftgeleerden aan de kaak stelt. En ze vergelijkt met wit gepleisterde graven. Aan de buitenkant hebben ze er alles aan gedaan om het te camoufleren, dat er binnenin de dood is. Maar als is de buitenkant dan nog zo in orde, dan zijn ze van binnen nog vol verrotting en doodsbeenderen. Woorden van de Heiland zelf. En dat is voor ons tegelijkertijd ook een ernstige waarschuwing, gemeente, want wij moeten niet tevreden zijn met de buitenkant als die maar in orde is. En we moeten ook nooit denken dat we de Here daarmee kunnen behagen en dat het daarmee in orde is. Het gaat om ons hart. En als dat niet in orde is, als daar geen reinheid is, dan zullen we God ook nooit zien. En dan zullen we ook nooit zalig zijn. Wat is dan bedoeld met rein van hart? Of, zoals je ook kan vertalen, zuiver van hart. Een rein hart, dat is een hart dat hersteld is en in zijn oorspronkelijke conditie is teruggebracht. Een rein hart is een hart waar niets meer in is dat er innerlijk vreemd aan is. Wat is rein? Wat is zuiver water? Dat is water dat alleen maar water is. Er zit geen chloor in. Er zit geen vuiligheid in. Er zit geen enkele stof in gemengd, waardoor het water niet langer zuiver genoemd kan worden. Zuiver water, dat is water dat alleen maar puur water is. Wat is zuivere lucht? Dat is lucht die niet verontreinigd is. Waar geen stoffen in rond dwalen en dwarrelen die slecht voor de mens zijn. Zuivere lucht is lucht die alleen maar lucht is. Wat is een zuiver hart? Dat is een hart dat zuiver is. Dat is zoals een hart krachtens de schepping behoort te wezen. Dat is een hart zoals God het in den beginne bedoelde dat het zou zijn. En wat is dat dan voor een hart? Dat kun je weten als je de eerste hoofdstukken van de Bijbel leest. En als je nagaat hoe die eerste mensen geleefd hebben voordat de duivel kwam met zijn verleiding en voordat de zonde hun in zijn intree deed. Wat was dat voor een hart van Adam en Eva? Wat leefde er in hun hart? Liefde tot God. Zuivere liefde tot hun schepper. Gehoorzaamheid aan God. Zuivere gehoorzaamheid. Ze hadden een vermaak in God. Ze beleefden vreugde in God. Ze waren blij met God. Zo was hun hart. En niet alleen in hun verhouding tegenover de Here bleek dat het een rein hart was, maar ook in hun verhouding tegenover elkaar. Er zat niks tussen hen in. Er was niks dat scheiding maakte. Er was niks wat een rimpel tussen hen in veroorzaakte. De liefde tot God en de liefde tot de medemens waren volkomen zuiver in hun uitingen. Zo was het oorspronkelijk. Er was geen ongerechtigheid. Er was zelfs niet de neiging tot de ongerechtigheid. Er was zelfs niet de lust tot het kwaad. Maar hun harten waren zuivere bronnen. Tot op het moment dat de duivel met zijn verleiding resultaat kon boeken. En toen de zonde kwam. En toen werd hun hart een bron van ongerechtigheid. Toen ging daar die verandering plaatsvinden, waardoor het nou werd zoals de Heer Jezus, en we hoorden hem dat zeggen in Marcus 7, zoals de Heer Jezus dat beschrijft, dat uit het hart van de mens voortkomt al die gruwelen en al die verkeerdheden, waardoor mensen als zondaren te boek staan. En in plaats van een vermaak in God en in de dienst van de Heere, kreeg de mens een afkeer van God. In plaats van liefde tot God kwam er de neiging om God en de naaste te haten. In plaats van gehoorzaamheid was er nou ongehoorzaamheid. Het hart was vuil, verdorven. En daar kwam allerlei vuil uit op. En zo was het bij Adam en Eva nadat ze gezondigd hadden, en zo is het met heel hun nageslacht. Zo is het nou met u en mij ook. En als God dan genadig zo'n mens gaat bearbeiden, dan begint hij daar waar de fout ligt. Daar moet het weer zuiver worden. Daar kwam de Heer Jezus voor, daar komt ook de Heilige Geest voor. En als de Heilige Geest gaat werken, dan komt hij een mens niet een beetje opknappen. Een beetje in fatsoen brengen. Dan komt de Heilige Geest niet de buitenkant oppoetsen. Maar dan komt hij wederbaren. En dan plant hij in dat hart dat door hem vernieuwd wordt opnieuw de liefde tot God. En de liefde en de gehoorzaamheid aan de wil van God. En dan schept hij in zo'n hart ook de waarachtige vreugde in het dienen van de Heer. Dan krijgt de mens er een behagen in om bezig te zijn in de dingen van God en van zijn dienst en van zijn koninkrijk. Dan trekt het hart van zo'n mens naar die heilige zaken en dan zoekt hij zich daarin te verdiepen en daarmee bezig te houden. Met andere woorden, hij krijgt een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En hij heeft niet langer een afkeer van de Heere en van de geboden van de Heere, integendeel. Hij voelt zich niet langer thuis in de zonde. Hij kan zich daar niet meer in vermaken. Hij kan daar zijn element niet meer in vinden. Oh ja, hij keert er soms nog wel eens naar terug. En meer dan hem lief is. En meer dan goed voor hem is. Maar hij keert er weer uit terug. De Heere haalt hem er weer uit. Die uit God geboren is, die kan niet meer zijn element in de zonde vinden. Daarom zegt Johannes, die zondigt niet. Die kan geen praktijk maken van het zondigen. Hij mag erin vallen, hij mag erin struikelen, maar hij blijft er niet in liggen. De Heere haalt hem er weer uit op, want zijn zaad dat in de wedergeboorte in zo'n hart geplant is, dat blijft in hem, zegt de Heere. Nou, en dat is duidelijk, dit zijn dingen die mensen bij elkaar niet kunnen bewerken. Je kunt veel ook bij elkaar aan invloed uitoefenen. Je kunt jezelf een heel eind helpen, althans vermeend helpen. Maar deze hartsvernieuwing, deze wezenlijke verandering, deze harttransplantatie, het stenen hart dat vervangen wordt door een vleesen hart, deze wonderlijke daad is een godswerk. Dat kan een mens niet. En als de Heere dat dan doet, wat doet hij dan en hoe doet hij dat? Nou ja, dan lees je dat in de Bijbel en iedere keer kom je die gedachte weer terug dat het om het hart gaat. Denk aan de mensen op de Pinksterdag onder de prediking van Petrus. Petrus deed het niet. Petrus sprak alleen maar het woord en hij deed dat met ernst. Hij deed dat heel persoonlijk. Hij deed dat in grote betrokkenheid. Hij deed dat met al de gaven en talenten die de Heer hem gegeven had. Hij deed dat onder leiding van de Heilige Geest. Maar Petrus deed tenslotte het eigenlijke werk niet. Dat deed die geest die Petrus sprekende maakte en die tegelijkertijd aan de andere kant ging werken. Die ze verslagen deed zijn in het hart. Kennelijk bereikten de woorden van Petrus niet alleen maar hun oor. Kennelijk drongen die woorden van Petrus niet alleen maar via hun oor door in hun geweten, in hun gedachten. Maar die woorden van Petrus werden door de Heilige Geest zo geleid en zo bestuurd dat ze in hun hart terechtkwamen. En daar gebeurde wat. Ze werden er onder en door verslagen. En toen zagen ze pas wat ze gedaan hadden. Toen ze, zoals Petrus zijn voorhield, de zonen Gods gekruisigd hadden. Toen ze zich vergrepen hadden aan de zaligmaker. En toen ze dat gingen ontdekken, toen kwam de vraag, wat moeten we nou doen? Dat was van binnenuit een vraag die uit de benauwdheid van hun ziel, van hun gebroken hart voortkwam. Wat moeten we nu doen? Om het anders te zeggen, dan denk ik aan de woorden van Paulus die hij gebruikt in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4. God die in de beginnen gezegd heeft, daar zij ligt, heeft in onze harten geschenen. Dat is een andere manier van zeggen, van aanduiden van het werk van de Heilige Geest. Maar u merkt, het gaat de apostel Paulus ook weer om dat hart. Er is duisternis in dat hart. Dat hangt samen met die onreinheid, met die vuilheid, met die boosheid. Maar God gaat midden in die duisternis schijnen met zijn evangelie. Hij laat het licht in dat hart vallen. En net wat God in de beginnen deed, dat doet hij in het leven van zo'n individueel mens dan opnieuw. Hij zegt, daar zij licht. En dan openbaart de Heere zichzelf, dan openbaart de Heere zijn genade, dan openbaart de Heere zijn Christus. En dat vind je dan ook weer op een andere plaats in het werk van de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Met de mond belijdt men ter zaligheid, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Het is allemaal een hartezaak. De schuldbelijdenis, de overtuiging van zonde, een zaak van het hart. Geloven, een zaak van het hart. Kennis van de Heere ontvangen, een zaak van het hart. Want, laat ik het nog maar een keer zeggen, God tast het wortelprobleem in een zondaarsleven aan. En daarom zegt de Heere Jezus, zalig zijn de reinen van hart. Waar komt dat nou in openbaar? Als het hart dan werkelijk vernieuwd en veranderd is en rein gemaakt is, blijkt dat dan ook? Of is dat iets wat verborgen blijft? Gemeente, natuurlijk kan dat niet verborgen blijven, want uit het hart des mensen zijn ook de uitgangen van het hart. Het wordt zichtbaar. Waaraan wordt het zichtbaar? En nou zei ik zo pas, we moeten niet tevreden zijn met een uiterlijke reformatie, een opknapbeurt, met een uiterlijk wandelen in Gods wegen, met het de zuivere waarheid toegedaan zijn en met de juiste normen van het christelijke leven in ons leven toe te passen. Als we daar tevreden mee zijn, dan hebben we nog niet bereikt wat de Heere wil dat we bereiken zullen. Dan zit het niet in die mooie buitenkant. Ik zeg het nu andersom. U moet ook niet denken, en dat is wat andere mensen soms ook weer lijken te denken, dat het maar op de binnenkant aankomt. En dat de buitenkant er niet toe doet. God ziet het hart aan, zo zeggen de mensen dan. En hoe je dan verder leeft en hoe je je gedraagt, dat is ook nou niet zo precies. Niet? Als het waar is dat uit het hart van een mens de uitgangen van het leven zijn, dan zal in het leven ook openbaar gaan komen hoe dat hart er nou uitziet. Is het hier rein gemaakt, dan wordt het aan de buitenkant ook rein. Dan worden mijn gedachten ook anders. Dan worden mijn woorden ook anders. Dan worden mijn daden ook anders. Dan wordt mijn hele levenswandel anders. Want als mijn hart gezuiverd wordt, dan begeer ik zo ook te leven zoals het beginsel van mijn nieuw gemaakte hart is. En als het de begeerte geworden is om God lief te hebben, dan komt dat in mijn leven openbaar. En als het mijn begeerte geworden is om de Heere te gehoorzamen, dan is het ook de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zal ik het niet altijd gelijk maar met mijn eigen woorden en met mijn eigen oordelen beslissen. En dan zal ik maar niet mijn eigen mening laten domineren. Maar dan onderwerp ik me altijd allereerst aan de wil van de Heere. Johannes schrijft daarover in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Nu zijn wij kinderen Gods, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar, en daar komt ik straks nog even op terug, straks dan zal wel duidelijk zijn hoe het zal wezen met degenen die de Heere hebben leren lief krijgen. Maar zo zegt de apostel die deze hoop op hem heeft, dat God zijn genadewerk in zijn leven begonnen is. En dat zo iemand uit de greep van de duisternis en van de duivel is weggehaald en tot een kind van God gemaakt is. Iemand die deze hoop op hem heeft dat de Heere begonnen is en het werk dat hij begonnen is voleindigen zal. Die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Die begeert ook gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van Christus. En dan denk ik aan wat we daar de vorige week over zagen toen het ging over de barmhartigheid. Daar heb je nou zo'n trek die ontleend is aan de barmhartige hoge priester. En die afgedrukt wordt als een stempel in het leven van hen die de barmhartigheid van de Heere hebben ontvangen. Iemand die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Waar komt de reinheid van het hart dan in uit? In de oprechte neiging naar heiligheid. Zowel in gedachten, als in bedoelingen, als in gedragingen. En het tweede waar de reinheid van het hart in openbaar komt, en toets u zelf nu maar gelijk. Want wat ik nu zeg, dat is eigenlijk tegelijkertijd uitleg en toepassing dooreen gemengd. Die reinheid van het hart komt ook openbaar in het besef van en het verdriet over de overgebleven onreinheid. Want je komt erachter, ook als je keus anders is geworden en als je begeerten anders georiënteerd zijn. En als er liefde tot de Heere en tot zijn dienst gekomen is, dat de reinheid niet volmaakt is. En dat is bij tijden een bron van nieuw verdriet. Want dan loop je er weer tegen aan, terwijl je anders wil, dat je toch in allerlei opzichten nog zo verkeerd bent. En de verkeerd denkt en verkeerd doet. Was het maar anders. Was het maar anders. De Heere verdient het ook zo anders in het leven van de zijnen. Daarom is er bij tijden verdriet. Omdat er tijden zijn waarin je toch weer zo onverschillig kunt zijn. Tijden waarin het van binnen toch weer zo koud kan wezen. Tijden waarin je zo biddeloos bent. En kom je daar weer achter, ontdekt de Heere je daaraan, dan kun je er niet zomaar overheen stappen. Maar ook als de buitenwereld er dan niks van merkt, maar dan is er een moment, dan zijn er van die ogenblikken dat een ziel in stilte tot God zucht. Heere, wanneer zal het nou eens anders worden? Als je dan weer geconfronteerd wordt met het feit dat je je gedachten niet beheersen kunt en dat ze zomaar zonder dat je het bewust zoekt, op allerlei onreinheid blijven hangen. Als je er dan achter komt dat er toch dat die wrok in je ziel nog binnen vast zit. Ook al had je wel eens een keer gedacht dat je er overheen was en dat je het over had kunnen geven en in Gods handen had kunnen leggen. Maar dat het toch niet waar is, want je blijft er toch zelf over broeden. Kennen we het roepen tot God om ervan verlost te worden? Kennen we de pijn vanwege de overgebleven zonden? Daar stappen we toch niet makkelijk overheen, of wel? Daar hebben we toch niet gauw een excuus voor bij de hand van, nou ja, nou ben ik nu eenmaal zo en dat is mijn karakter en de mensen moeten er maar begrip voor hebben. En moet God er dan ook maar begrip voor hebben? Nee, waar de dingen teer liggen, gemeente, daar stappen we niet meer over die karakterfouten en zonden heen. En daar kunnen we geen vrede hebben met die overgebleven zonde en zwakheid. Daar is het de verzuchting, Heere, wanneer zal ik eens rein zijn in mijn denken? Wanneer zal ik nou eens echt u bedoelen en altijd door u bedoelen? Die reiniging van binnen, zoals David erom bad. Herschep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En als we David zo horen bidden, vallen we hem dan bij? Herkennen we dan wat? zucht het dan in ons eigen binnenste met David mee, in diezelfde bewoordingen. Waar is die reinheid van hart aan te herkennen? Onder andere ook hieraan, en ik noem een derde kenmerk, aan het ernstig gebruik van de middelen die God tot reiniging heeft gegeven. Zijn er dan zulke middelen? Jawel. En een van de middelen hebt u hier, het woord van God. De Heer Jezus heeft in het Onze Vader, in het hoge priesterlijk gebed gezegd en voor zijn discipelen aan zijn Vader gevraagd: heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat had die dichter van Psalm 119 begrepen. En als je ergens een getuigenis in de schrift wilt hebben van een rein gemaakt hart, dan moet je de 119e psalm maar lezen. Daar is nou iemand aan het woord die door de Heere getekend kan worden als een reine van hart. En wat zegt die man? We zongen het. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Dicht bij Gods woord leven. Gedurig weer die aansporingen en die waarschuwingen van het woord van de Heere tot je laten komen. Gedurig weer aan het woord van de Heere vragen wat de Heere wil dat we doen zullen en waar de Heere wil dat we gaan zullen en waar de Heere wil dat we wegblijven zullen. Om zo aan de hand van dat woord, dat middel ter reiniging, waarlijk te mogen wandelen in nieuwheid des levens. Zoek het in het woord. Dat is het middel dat dienstbaar is aan de voortgang, de reiniging in het hart van een mens. En doe dat individueel, maar doe dat, en dan denk ik aan een woord dat Paulus geschreven heeft aan Timotheus, aan zijn geestelijke zoon Timotheus. We vinden het in 2 Timotheus 2 vers 22. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Dat zijn dan van die aansporingen die de apostel Paulus aan Timotheus geeft, heel persoonlijk aan zijn geestelijke zoon. Joh, zegt hij, vliet de begeerlijkheden van de jonkheid. Je bent zelf nog jong en de dingen die in je jeugd op je aankomen en die appelleren aan je gevoelens, vlucht erbij weg. En in tegenstelling tot wat dat zondige jeugdleven soms te zien geeft, jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Maar doe het niet alleen, zegt Paulus. Doe het niet alleen. Doe het met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Zoek daar ook je hulp bij anderen voor. Zoek op die manier ook met anderen samen de Heere te mogen dienen en die dingen na te jagen en bij de zonde vandaan te blijven, opdat de een de ander bij de hand zou nemen en opdat de een de ander zou kunnen oprichten en opdat de een de ander zou kunnen vermanen op een kritiek moment. Joh, pas op. Dat zijn ook de middelen die God gegeven heeft om de reiniging te bevorderen. Wel nu, gemeente, zulke mensen, zij zullen God zien. En hoe moeten we dat nou uitleggen? Kunnen we dat eigenlijk wel uitleggen? God zien. Is dat wel onder woorden te brengen? Zijn er wel woorden in onze taal of in welke andere taal die onder de hemel gesproken wordt, die geschikt zijn om te vertellen wat dat is, God zien? Als Paulus in 2 Korinthe 12 vertelt dat hij op een hele bijzondere manier in de hemel, in de derde hemel opgetrokken is geweest, dan zegt hij erbij dat hij daar dingen gezien heeft die niet betamelijk zijn uit te spreken. Dat kan betekenen dat hij er geen woorden voor heeft. Het kan ook betekenen dat die dingen te heilig zijn en dat er eigenlijk geen mensenwoorden hier op aarde te vinden zijn om het te vertolken. Wat je er ook over zegt, je haalt het allemaal naar beneden. is het dan wel duidelijk, wel mogelijk om in een preek over deze woorden, zij zullen God zien, aan de gemeente te vertellen wat dat dan inhoudt. In ieder geval dit, en zoveel weten we er dan wel van, gemeente, dat het zien van God uiteindelijk het doel van het hele verlossingswerk van de heiland is geweest. Wat kwam de Heer Jezus doen? Petrus brengt het zo onder woorden, en er zijn natuurlijk vele antwoorden op die vraag te geven, maar ik volsta even met de woorden van Petrus, dat Christus zondaren tot God brengt. En wat is dat nodig, want ze zijn bij God weggegaan. We hebben de Heere verlaten, we hebben hem de rug toegekeerd. En niemand zou uit zichzelf terugkeren. Maar Christus komt. En zijn doel van zijn werk is zondaren tot God terug te brengen. Niet ze alleen maar aan te raden om terug te gaan. Niet alleen maar dringend advies te geven van ga toch terug. Nee, hij neemt ze mee. En hij brengt ze terug. En mensen die tot God teruggebracht worden, zullen uiteindelijk, en dan staat dat in het laatste Bijbelhoofdstuk, Openbaring 22, zij zullen uiteindelijk zijn aangezicht zien. Kan ik u vertellen wat dat is? Nee, gemeente. Ik kan herhalen wat de schrift erover zegt, maar daarmee is het eigenlijk wel gezegd. Kun je je indenken wat dat is om Gods aangezicht te zien? Kan dat hier op aarde? Nee, hier op aarde kan dat zeker niet. Als Mozes aan de Heere vraagt, Exodus 33, toon mij nu uw heerlijkheid, dan zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, dat is onmogelijk, niemand kan mijn heerlijkheid zien en dan in leven blijven. En dan krijgt Mozes wel het grote privilege dat de Heere hem in een kloof van een steenrots laat staan en dat de Heere aan hem voorbij gaat, maar terwijl de Heere aan hem voorbij gaat, bedekt hij hem met zijn hand, zijn aangezicht, zodat Mozes alleen maar de achterste delen van de Heere ziet, maar dat is al zoveel, dat zijn aangezicht blinkt en de mensen straks onderaan aan de voet van de berg het aangezicht van Mozes niet kunnen aanzien vanwege de glans die er op te zien is. God bewoont een ontoegankelijk licht. Dat kun je niet zien, nietwaar. Je kunt de zon niet eens zien. En God is nog veel meer licht dan de zon die hij geschapen heeft. God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Dus het is onmogelijk om God te zien, zijn aangezicht te zien. Pas als de zonde volledig weggedaan is, pas dan zijn we in staat om God te aanschouwen. Nu niet. Nu zien we door een spiegel in een duistere reden, zegt Paulus. Maar als dan, dat wil zeggen als al die restanten van het zondige bestaan zijn weggenomen, als al die restanten van ons adamitisch verleden zijn vergaan, weggedaan, uitgebannen in het verlossingswerk van Christus, pas dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En dat zei Johannes ook in het derde hoofdstuk, waar we zojuist uit gelezen hebben. We weten nog niet wat we zijn zullen. Maar dit weten we, dat als hij zou geopenbaard zijn, we hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien. Maar dat is toekomst. Dat is ver weg. Bedoelt de Heer Jezus dan te zeggen met deze belofte dat zij zullen God zien, dat dat dan in de toekomst een keer zal gebeuren? Toen de Heer Jezus zei, zalig zijn die treuren, voegde hij daar de belofte aan toe, want ze zullen vertroost worden. En bedoelde de Heer Jezus daar dan mee te zeggen dat straks, als dit lijden hier op aarde voorbij is, straks als ze in de hemel der heerlijkheid zijn opgenomen, dat ze dan daar vertroost zullen worden. O ja, ongetwijfeld, dan zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Want dan zijn de eerste dingen voorbij gegaan en er is geen rouw meer en geen gekrijt en geen droefenis en geen smart. En het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dan zullen ze vertroost worden, eeuwig vertroost worden. Maar begint de vertroosting daar? Of is er voor Gods kerk hier op aarde ook al vertroosting in het strijdperk van dit leven? Zijn er ook al de ontmoetingen met de Here waardoor mijn ziel gered is geweest? En waardoor ik vertroostingen van bij de Here vandaan heb mogen ontvangen. Waardoor mijn neergebogen ziel weer opgericht is. En waardoor mijn zondesmart veranderd is in blijdschap over de wonderbaarlijke genade die de Here aan onwaardige zondaren bewijst. Is er niet de verkwikking van het woord dat opengaat? Is er niet de vertroosting als de Heere tot de ziel zegt, ik ben uw heil? O, zeker ook hier op aarde zijn er de vertroostingen. Wel nu, zoals dat met die zaligspreking en met de belofte bij die tweede zaligspreking is. Zalig zullen zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Nu al en straks volmaakt, zo is het ook met deze belofte. Ze zullen God zien, straks. Ja, maar niet straks pas. Niet alleen maar dan, hier op aarde dan ook, ja. Hoe dan? Ik denk aan Mozes. Mozes die de toorn van de koning in Egypte niet vreesde. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Hij had het oog op God gericht. Zag hij God dan? Nee, niet met zijn lichamelijke ogen. Dat kon natuurlijk niet. Maar met geloofsogen. Waar zag hij God dan? Hij zag God in zijn deugden, zoals die in zijn woord geopenbaard zijn. En als die deugden Gods, die de Heere in zijn woord geopenbaard heeft, nou voor het oog, het geloofsoog gaan oplichten. En als de Heere er wat van doet verstaan, dat hij de barmhartige is en de genadige en de God van grote goede tierenheid, de heilige, maar tegelijkertijd ook de ontfermer. Als de Heere zichzelf bekend maakt aan de ziel en tot het hart zegt, zie hier ben ik. En als hij, zoals hij dat in het profetenboek van Jesaja zo vaak doet, zie, ik ben de Heere uw God. En dat hij zichzelf als de barmhartige bekend maakt enzovoort. Als het menselijk oog geloofsoog geworden is. En als hij zo op het woord van God mag zien en op de in dat woord van God geopenbaarde God. Dan ziet hij wat de wereld niet ziet. Dan ziet hij de onzienlijke. Dan ziet hij met het oog des geloofs. En de reine van hart hebben zulke ogen. Zeker, ze hebben zulke ogen gekregen van de Heere, zeker. Maar ze hebben zulke ogen en zo mogen ze wel eens kijken. En zo krijgen ze vastheid in hun leven. Zo zien ze in het woord als in een spiegel. Hebt u hem zo ook wel eens gezien? God in Christus gezien. Die mij gezien heeft, zegt hij. Heeft de Vader gezien. Hebt u hem zo wel eens gezien? In zijn opzoekende zondaarsliefde. Als hij nodigend voor een mensenkind staat. En zegt, geef mij uw hart. Als hij zichzelf aanbiedt met zijn hele borgwerk. Heb u zo ook wel eens gezien iets van het wonder van wie God is. Dat hij zo'n verloren zondaar die moedwillig bij hem weggelopen is. Niet voor eeuwig wegstoot, maar zich over hem zoekt te ontfermen. En dan is dat nog maar inderdaad in het geloof. Ik zei zo pas al, dan komt er daarna nog een veel meer en een veel duidelijker zien. En dan zal de Heere de kennis, zoals hij die in de vertroostingen straks ook tot het hoogtepunt voert, de kennis van het zien van hem ook tot het hoogtepunt voeren. En dan krijg je dit, waar die dichter van Psalm 17 wat van had. En dan vergelijkt hij zichzelf zo eens met degene in wier omgeving hij leeft. Hij noemt ze de goddelozen. En hij vraagt of de Heere hem alstublieft van die goddelozen verlossen wil. Van die mensen die van de wereld zijn. Hij noemt niet eens zoveel gruwelijke dingen van die goddelozen. Maar hij zegt alleen maar dat ze van de wereld zijn. En dat hun deel in dit leven is. En dat hun schatten hier op aarde liggen. Nou, dat zijn nog niet direct allemaal de gruwelijke dingen die je bij een goddeloze verwacht. Mensen die alleen maar van de wereld zijn en die het hier op aarde zoeken en gevonden denken te hebben. En hier op aarde hun rijkdommen hebben. En dan zegt de dichter, maar daar wil ik niet bij horen. Ze hebben nu van alles en nog wat en ze denken dat ze het bereikt hebben. En straks dan gaan ze sterven en dan laten ze alles aan hun kinderen achter. Maar dan is het wel gebeurd en dan hebben ze meer niet. Maar daar wil ik niet bij horen. Hij heeft een andere keus gemaakt. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Heere, dat is mij veel meer waard dan al die schatten van deze aarde. Uw aangezicht aanschouwen in gerechtigheid. Zonder dat er maar wat tussen u en mij in zit. Waarom zullen alleen de reinen van hart God zien? Nou, die vraag kunt u denk ik nu zelf ook wel beantwoorden. Waarom alleen de reinen van hart God zien? Omdat zij de enige zijn die ervoor geschikt zijn. Geschikt gemaakt. Een vogel voelt zich niet thuis in de zee. Een vis voelt zich niet thuis in de lucht. Een onreine voelt zich niet thuis bij God. Want God is licht. God is enkel licht. En de natuurlijke mens verdraagt dat licht niet. Zoals de Heer Jezus in dat gesprek met Nicodemus ook onder woorden gebracht heeft. U vindt het in het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het licht, zo zegt hij, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Waarom is dat zo? Waarom hebben mensen de duisternis liever dan het licht? Omdat hun werken boos zijn. En ze willen er niet aan herinnerd worden dat hun werken boos zijn. En daarom kruipen ze weg in het donker. En daarom vluchten ze weg weer terug in de duisternis. Heus, een onbekeerd mens. Iemand die geen lust heeft in de vrezen des Heren. Die zou het niet verdragen om in de hemel te komen. Je kunt wel in je ijdele gedachten denken dat, ook al heb je hier op aarde de Heere niet gezocht, je dan toch nog hoop mag hebben dat het op je sterfbed anders gaat worden en dat je dan toch nog naar de hemel zult gaan. Op grond waarvan? Je wil er niet eens zijn. Als je er 1 uur bent, dan ben je weg. Dan ben je weg zo gauw mogelijk. Omdat daar je duistere werken onthuld worden en dat verdraagt de mens niet. Maar de reinen van hart, die zijn hemelsgezind gemaakt. Die zijn er klaar voor gemaakt. Die zijn erop afgestemd. Die horen daar. Die voelen zich daar straks wel thuis. En dat zal hun element zijn, omdat dat hier op aarde in beginsel al hun element geworden is. En voor hen is het dan ook de vreugde, de verzadiging van vreugde. Wat betekent dat allemaal nou voor ons, gemeente, wat we hier vanavond gehoord hebben? Laat ik u nog 3 dingen mogen zeggen. In de eerste plaats, het is natuurlijk een woord van geweldige troost voor de ware christenen. Mensen die van God dat gekregen hebben, dat er in hun leven een begeerte naar een heilige wandel gekomen is. Mensen die echt geleerd hebben om de Heere lief te hebben en om zijn wil lief te hebben en om zijn wet lief te hebben. En die er behagen in gekregen hebben om hem te gehoorzamen en in de gehoorzaamheid aan de Heere hun liefde tot hem te bewijzen. En die borg en zaligmaker zo begeren te dienen en te vrezen dat zij in zijn wegen willen wandelen. Ze nemen met vreugde zijn juk op zich, want het is niet zwaar. En ze volbrengen zijn last, want die is toch licht. Het is hun vreugde om de Heere toe te behoren en in hem te dienen. En dan kunnen ze last hebben van de overgebleven zonde, maar de Heere zegt, daar weet ik raad op en daar maak ik een eind aan straks. En daarom kun je straks God zien. Zijn er in uw leven die bewijzen dat de Heere dat goede werk begonnen is en dat de Heere dat nieuwe beginsel ingeplant heeft en dat dat nieuwe leven door hem gewekt is? God te mogen dienen met een nieuw hart. Het zal een keer zover zijn. En ondertussen mogen we uit de vertroostingen Gods leven en uit de ontmoetingen met de Heere, als we hem ontmoeten in zijn woord. En als we de onzinnelijke mogen zien, zoals hij zich in zijn deugden en met name in Christus bekend maakt. Het komt een keer goed. Helemaal goed. En er blijft niks over van zonde en ongerechtigheid. Dat is een onvertroostend woord voor degene die waarlijk christen zijn. Ik moet ook aan de hand van dit woord een ontdekkend woord spreken tot degene die geen ware christenen zijn. Want u moet erom denken, we zullen allemaal een keer God zien. Maar het is zo'n verschil hoe. Als we nog onrein van hart zijn, straks ook op het moment dat we voor hem moeten verschijnen, dan zullen we hem zien als rechter en dat kunt u niet verdragen. Kan onmogelijk. En vandaar dat het boek Openbaring ons vertelt dat degenen die de Heere niet tot hun zaligheid hebben leren nodig krijgen en die bij het bloed van Christus geen schuilplaats gezocht en gevonden hebben, dat die op dat alleruiterste moment van hun bestaan tot de bergen en tot de heuvelen zullen bidden, verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit. Van het aangezicht van hem die op de troon zit. Want we kunnen dat aangezicht niet verdragen. En vanuit deze kant bekeken is deze tekst een woord van geweldige ernst. En wat is het daarom nodig om de tijd die God ons geeft, die genadetijd is, te gebruiken om te leren wat we moeten leren om straks de Heere wel te kunnen ontmoeten. En vandaar dat dit woord in de derde plaats ook een woord van onderwijzing is. Onbekeerden, je hebt geen nieuw hart, hè? Je hebt de liefde tot de Heere niet werkelijk in je hart. Je hebt geen nieuwe keus gemaakt om de Heere te vrezen. Je zoekt het nog hier op aarde. Je bent nog bij die mensen waar het in Psalm 17 over ging, die in de wereld zijn, met een godsdienstig kleurtje, maar dan toch de wereld, en die je hier thuis zoekt te voelen. Maar wil je werkelijk toekomst hebben? En wil je straks, en hoe gauw zal dat al kunnen wezen, voor God kunnen bestaan, dan moet je wel een rein hart hebben. Dat kun je wel krijgen. Dat is beschikbaar. Dat mag verkondigd worden. En de Heere zegt, en ik raad u dat je het van mij gaat begeren. En dat je er mee bij mij komt om het van mij te ontvangen. Maar het is wel nodig. En je moet dat niet uitstellen. Je moet dat geen dag langer uitstellen. Je moet er werkelijk ernst van maken. En je moet er haast mee hebben. Want het moet gebeuren. Voordat je sterven gaat. En degene die van de Heere dat nieuwe hart gekregen hebben. En dat beginsel van de vrezen des Heeren. En van de vreugde in het heil des Heeren. Zie dat je er meer van krijgt. Zie dat je er meer van beoefent. Zie dat je er meer van beleeft. Met de reinen houdt gij u rein. Zo zegt David in een andere psalm. Wat is het belangrijk om rein voor Gods aangezicht te leven. Om ja na te jagen de heiligmaking zonder welke niemand God zien zal. Om verlost te worden, ook van de verborgen zonden. Alles wat God mishaagt, moet uitgebannen worden. We hebben de Heilige Geest. En laat ik hem vanavond dan de Heiligende Geest noemen. We hebben de Heiligende Geest zo hard nodig. Stel u inderdaad in de weg der middelen om door die Heiligende Geest meer en meer vernieuwd en gereinigd en herschapen en geheiligd te worden. Amen. Psalm 19, het zesde vers. Wij zullen samen danken. Getrouwe en barmhartige God, laten we samen voor uw heilig aangezicht mogen naderen. Om uw naam ook dit keer met dankzegging te erkennen. U gaf ons uw woord, Heere. Alweer een zalig spreking uit de mond van de Heere Jezus. En opnieuw heeft u ons verteld wat dat voor mensen zijn die hij tot zijn volk, tot zijn kinderen, tot Gods kinderen gemaakt heeft. En hoe hij ze vernieuwt en hoe hij ze bearbeidt en wat de merktekenen van de ware christenen zo mogen zijn. Heere, het staat in de schrift tot onze lering, tot onze onderwijzing. Het staat ook in de schrift tot toetsing. Het staat in uw woord, opdat wij door dat woord zouden worden onderwezen. En opdat we weten zouden, Heere, wat er gekend wordt door hen die u vrezen. Laten we er inderdaad ernst van maken om deze kenmerken van het nieuwe leven in ons eigen leven ook te mogen bezitten. Heren, dat we door u erbij gerekend worden. Dan hoeven we onszelf niet meer mee te tellen, maar dan rekent gij ons erbij bij het opschrijven der volken. En dan zult u van ons zeggen, deze en die is al daar geboren. Als u uw eigen werk herkent, als u deze dingen terugvindt, Heere, dan zult u zeker niet feilen in uw trouw. En dan zullen uw beloften ook een keer vervuld worden. En dan zal het waar blijken, ook de belofte van vanavond. Zulken zullen God zien. En ze zullen niet wegvluchten, maar ze zullen zich thuis voelen bij God. Ze zullen bij God een plaats hebben, verzoend met hem, eeuwig in zijn nabijheid. En ze zullen niet verzengd worden als ze zijn heerlijkheid, zijn aangezicht aanschouwen. Heren, en dat hebt u, Heere Jezus, nu allemaal tot stand gebracht. Wat een groot werk hebt u verricht en wat een heilig en heerlijk werk past u door uw Heilige Geest toe. We aanbidden u, o zaligmaker van uw kerk, en we aanbidden u ook, o Heilige Geest, die in het hart van zondaren uw intrek neemt. En we bidden u, o God en Vader, vanwege het heilswerk dat u hebt uitgedacht en dat u de drie enige God tot stand brengt. Geef er ons deel aan en neem ons allen voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beide, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 17e psalm, het 3e en het 8e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en dan ook het laatste vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.